Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Misschien hoor jij tot de laatste generatie. Klinkt altijd lekker onheilspellend. De laatste die nog een onderscheid kan maken tussen online en offline. Tieners en twintigers leven vandaag on-life. Kathleen Gabriels is een moraalfilosoof en iemand die gespecialiseerd is in techniekethiek. Klinkt ver van je bed, denk je? Wel nee, het zit overal tot in je bed toe. Dag Kathleen, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit ergens tussen berg en dal in, maar meer richting berg dan richting dal.
Oké, wat stuurt jou de berg op, wat stuurt jou de dal in?
Wel, ik ben nog volop aan het bekomen van de hectiek van 2020. We hebben op het werk, en ik werk aan de Universiteit van Maastricht, in heel 2020 geen normale dag gehad, omdat wij in eerste instantie op 23 december 2019 zijn we gehackt. We zijn het slachtoffer geworden van ransomware. Wat wil zeggen dat onze servers gegijzeld waren, onze informatie was gegijzeld. Uiteindelijk heeft de universiteit €200.000 betaald. Als losgeld. Maar waarom was dat vooral hectisch? Omdat het tweede semester op een zeer rare manier startte. We konden niet in onze mailbox. Ze hebben dan de studentenportalen wel op tijd de lucht ingekregen. Maar het was creatief denken en ook een warm bad, want iedereen moest er samen door. Maar dan zijn we daar eigenlijk uitgekomen. En dan kwam corona, waardoor dat wij eigenlijk op 1 week tijd de overstap moesten maken naar volledig online onderwijs, onze cursussen moesten aanpassen. Dus 2020 was voor mij als techniekfilosoof ook het jaar waarin de kracht en kwetsbaarheid van digitalisering heel sterk naar voren kwam.
Het is alsof het in je eigen bed gebeurt, bij mij aan spreken. Ik bedoel, wat een ironie. Vind je het eigenlijk... Kunnen dat een universiteit, een bedrijf, om het even welke organisatie, losgeld betaalt?
Dat is een hele moeilijke morele afweging. En daar is ook lang over nagedacht, omdat in principe wordt gezegd, doe het niet, want met dat geld gaan ze nieuwe aanvallen plannen. Maar daar zit hele gevoelige informatie tussen. Bijvoorbeeld, als je onderzoeksdata hebt die misschien niet voldoende versleuteld waren, waar dat dus mensen nog geïdentificeerd kunnen worden. En ik zeg maar iets, als jij onderzoek doet naar seksueel misbruik, als die informatie begint te lekken. Dus er zijn heel veel afwegingen. Het heeft ook te maken met dat ze wilden voortgaan met het onderwijs, omdat anders moest je misschien alles naar de zomer verschuiven. En achteraf gezien met corona was dat dan nog veel vermoeiender geweest. En eigenlijk, en dat is dan de humor die je daar aan overhoudt, eigenlijk is het nog een geluk dat die twee virussen, om het zo te zeggen, niet op hetzelfde moment hebben toegeslagen.
Dat is een geluk bij een ongeluk. Zijn die daders gepakt trouwens?
Het was een Russische bende. Ik weet het, ik denk het niet.
Dus dat kan maar zo ongebreideld blijven doorhacken?
Het is een job.
Als een ander of wat?
Niet als een ander, maar ze zijn er zeer goed in. Er is een documentaire, een Nederlands programma, De Kennis van Nu, heeft er een hele uitzending aan gewijd en heeft dan ook meer informatie gegeven over die groep hackers. Een hele decadente bende met veel te dure wagens. Maar ik weet niet in hoeverre dat ze gepakt zijn. Dat moet ik zelf uitzoeken.
Kathleen, je bent van een generatie die nog het onderscheid kan maken tussen online en offline. Je zegt twintigers en tieners vandaag doen dat niet meer, die leven on-life. Hoe was jouw kindertijd?
Hoe was mijn kindertijd? Goed, in de zin van dat mijn wiegje op een juiste plek stond.
Een zonnige plek.
Een harmonieus gezin. hardwerkende ouders. Mijn vader heeft eerst het obligate boekhouderdiploma behaald om dan daarna muziekconservatorium te gaan doen en orgel te studeren. Mijn moeder werkte als zelfstandige. Ik heb een broer en wij hielden van vragen stellen. Hij is de fysica ingegaan, ik de filosofie. Hij heeft trouwens nog live orgel gespeeld toen Radio Clara nog Radio 3 was. Dus hij was een zeer groot talent ook.
Kijk eens. Maar in Zonhoven, hè? En
ja.
Je bent toch van een generatie die waar de computer eigenlijk ook... Oké, je bent ermee opgegroeid, neem ik aan. Dat wel, ja. Met e-mails en zo. Maar toch ook nog een deeltje offline.
Ja, ja, voor een heel groot stuk offline. Mijn vader gaf dactylo, dus we hadden wel een computer in huis. Maar het was een heel creatieve kindertijd. Dus ik tekende en ik schreef en was heel creatief. En dan, ja, midden jaren 90 is dat dan geweest, denk ik, dat we internet hadden. Zo die eerste versie van het internet die tot ruzies in het gezin zorgde, want wie online ging, die hield de telefoonlijn bezet.
Die tijd.
Die tijd herinner ik me nog. Ik heb nu toevallig onlangs nog, moest ik een gastcollege geven aan studenten geneeskunde. Het ging eigenlijk over datagebaseerde kunstmatige intelligentie. Maar ik had dan ook nog eens dat modemgeluid laten horen. En er zijn er altijd die het kennen, maar een grote groep studenten kent dat geluid niet. En dan heb ik wel... ik herinner mij nog wel zo die eerste websites die ik bezocht had. En Alta Vista herinner ik mij ook nog. Ja. En ik zat vooral veel achter de computer omdat ik het leerlingenblad coördineerde op de middelbare school.
Want je wou eigenlijk journalist worden.
Ja, ja. Ik was eigenlijk... Tot de week dat ik aan mijn doctoraat startte aan de VUB, was ik nog ingeschreven voor het journalistenexamen van de VRT. Maar ik had dan die job aan de VUB, dus ik heb het examen afgezegd.
Ah, je bent niet een van die latere professoren die hier nooit is geslaagd geweest voor het journalistenexamen?
Ik ben nooit komen opdagen.
Ik zeg dat toch zo graag. Kathleen, je bent een techniek-ethicus, zal ik maar zeggen. Iemand die heel erg nauwgezet bezig is met moraalwetenschappen, moraal en computers, techniek, artificiële intelligentie. Nu zeg je, en dat is heel intrigerend, we gaan er natuurlijk straks op terugkomen, ons gedrag wordt geconditioneerd door niet-neutrale technologie. En je geeft als voorbeeld Hollebolle Gijs. We kennen allemaal Hollebolle Gijs. Die papiermanden die daar in de Efteling staan en die zeggen van papier hier, papier hier. Hoe bepaalt dat in godsnaam ons, of hoe verandert dat zelfs ons gedrag, die technologie?
Wel, Hollebolle Gijs is een voorbeeld van wat we gamification noemen. Dat wil zeggen dat je spelelementen gaat toepassen in een context die eigenlijk niets met spelen te maken heeft, namelijk een vuilbak. Dat is op zich niets leuk, maar je maakt het ontwerp zo aantrekkelijk dat mensen vanzelf hun afval gaan opruimen.
Dat ze het bijna plezierig vinden om het te doen.
Absoluut. En daar zit dus een waarde achter, namelijk duurzaamheid zit daarachter. En zo zijn er heel veel voorbeelden van hoe technologie onze kijk op de wereld bepaalt, maar ook ons gedrag. En ik denk, dat gaat natuurlijk al over een filosofisch thema, namelijk het thema autonomie. En wij zijn veel minder autonoom dan we zelf willen denken. We zijn heel hard gestuurd door context. Dat kan ook het gedrag van andere mensen zijn. Maar ja, onze context wordt ingericht door technologie. En bijvoorbeeld overgewicht, dat is niet zomaar een individueel iets. Ook waar jij opgroeit en of je een tuin hebt en of er wandelpaden zijn in de buurt of er een park is in de buurt, zal jouw levensstijl mee bepalen.
En ook hoe je ouders eten bijvoorbeeld en wat
Absoluut.
Er op tafel komt, neem ik aan.
Ja. Dus dat zijn niet zomaar individuele keuzes. Dat is een heel een structureel, een maatschappelijk iets. En daarom dat ik daarnet ook zei van je moet ook echt geluk hebben met waar je wieg staat. Mm-hmm. En die kindertijd is heel bepalend. En ik ben in een hele kansrijke omgeving grootgebracht. Het was evident dat we hobby's konden hebben. Het was evident dat we konden gaan studeren. We hebben heel veel vrijheid gehad. Ook wel heel streng. Ik heb nog op een katholieke meisjesschool gezeten. En als ik dat in Nederland vertel, dan denken ze dat ik 70 ben. Want dat is daar veel eerder afgeschaft dan in Vlaanderen.
Maar je hebt toch heel veel goede dingen aan overgehouden, als ik het zo hoor. Of niet?
Ik was heel gedienstig, denk ik. Ik stelde dat toen niet in vraag. Ik denk wat voor mij echt heel, heel bepalend is geweest, is mijn middelbare school, waar dat een visie was, waar ik bij aansloot, of waarin ik mij kon vinden. Namelijk dat leerlingen niet klein gehouden moeten worden, maar dat ze toekomstige volwassenen zijn die heel veel kansen moeten krijgen. En ik heb op mijn school gezeten. Ik ben 2 keer op uitwisseling naar Denemarken geweest. Ik coördineerde het leerlingenblad. We moesten niet in de rij staan. We moesten gewoon tegen de tweede bel in de klas zitten. Maar goed, dus dat is ook het bepalen van een context. En waarom is die technologie zo belangrijk? Wel, er is een heel mooi fragment van Frans Bromet. En Frans Bromet is niet gekend in België, maar die is heel bekend in Nederland. Hij is een documentairemaker. En die is 23 jaar geleden ondertussen, in 1998, is die de straat opgetrokken met de vraag, look raak aan mensen, wilt u een mobiele telefoon? En al die mensen zeggen, nee, Wie wil er nu altijd bereikbaar zijn? Ja. En ik heb toch een antwoordapparaat thuis. En er zijn toch telefooncellen. En je kan ook altijd bij een boer gaan aanbellen als je een vraag hebt.
Het is eigenlijk nog maar 1998. Hè? Dat is geen eeuwigheid geleden. Ja.
Inderdaad. En ze hebben dan, de wereld draait door, heeft die mensen in 2019 opnieuw opgezocht en ze hadden ondertussen allemaal een smartphone. En ons gedrag is erdoor veranderd. Want wij... Ik vraag dat ook bij lezingen. Wie zei vroeger, ik moet nooit een smartphone hebben? En dan gaan er altijd handen in de lucht. En dan vraag ik, wie rijdt er terug naar huis als hij thuis de smartphone vergeten is? En dan gaan dezelfde handen ook weer in de lucht. Daarmee ik wil zeggen, je weet niet wat deel zal worden van je leven, maar ook niet dat je gedrag daar zo door wordt aangepast. En ook onze normen en waarden veranderen door technologie. En dat noemen we techno-moral change. Dus onze waarden over bereikbaarheid, onmiddellijkheid, delen. Wie had nu kunnen denken in 1998 dat er veel mensen 's avonds hun digitale vrienden vaarwel zeggen in de zin van slaap wel. Ja. Of die foto's van hun eten maken. Je ziet dat ook met zelfpresentaties veel visueler geworden. Dus we hebben onze normen en waarden daarop aangepast. En er zijn veel voorbeelden van. Ik geef ook altijd het voorbeeld van IVF. De eerste proefbuisbaby in 1978, Louise Brown. Die ouders kregen haatbrieven.
Ja, absoluut. En we werden uitgespuugd.
Ja, en op heel korte tijd vinden we het immoreel om een koppel dat binnen bepaalde parameters valt, om hen de toegang tot IVF te ontzeggen.
Dus daar hebben wij
ook een heel ander standpunt over ingenomen.
Maar laten we even bij jouw voorbeeld van de smartphone blijven. Je zegt de afleiding en verleiding gaan gepaard met een gebrek aan mentale rust. Nu, dat is bijna een open deur intrappen, maar dat is natuurlijk zo. Ik neem aan dat je... Toen we elkaar daarnet begroeten, dan heeft het minstens een halve minuut geduurd voor je opkeek, want je was met je smartphone bezig.
Nee, ik was nog een digitale versie van een tekst aan het zoeken die nog niet geprint was.
Maar, en dat is geen verwijt natuurlijk, maar ik bedoel, het overkomt mij ook, en zoals iedereen. Maar is dat omdat, en dan durf je dat wel eens als moraalfilosoof te zeggen, hè, dan verwijs je naar een Blaise Pascal bijvoorbeeld, een Frans filosoof, die zegt dat niets zo onverdraaglijk is voor de mens als in volledig rust te zijn.
Ja.
En want dan voelt hij zogenaamd zijn nietigheid, zijn verlatenheid, zijn ontoereikendheid. Ik betwijfel dat.
Je betwijfelt dat weinig mensen gewoon rustig op een stoel kunnen. Je betwijfelt dat mensen daar problemen mee hebben om op een stoel te blijven zitten.
Nee, dat betwijfel ik niet. Maar dat zijn dan mensen die niet weten wat mentale rust is.
Ik vind gemoedsrust... Ja, ik vind innerlijke rust, gemoedsrust, een van de meest interessante filosofische thema's. En Je hebt gelijk dat ook het vlees is zwak en soms, zeker op werkdagen dat ik onderweg ben, zit ik ook mijn mails te checken en zo. Maar dat is bijvoorbeeld een van de redenen. Ik zit bijvoorbeeld niet op WhatsApp als een van de weinigen. Ik weet niet of jij op WhatsApp zit.
Jawel, jawel.
En een van de redenen is omdat ik die prikkels niet er elke dag bij wil hebben. En ook die groepsgesprekken en dan werkvragen die via WhatsApp binnenvallen. Maar dat zijn voor mij twee dingen, hè. Dus enerzijds heb je dan die technologie die grotendeels ontwikkeld is volgens het principe van distraction by design. Want hoe langer je naar je scherm staart, hoe meer informatie over jou wordt vrijgegeven.
Dat heet zo, distraction by design.
Ja, dat heet zo. Dus dat is ook de ironie van die schermtijdmeters. Dus dan gaan ze een technologische oplossing geven voor een heel complex probleem waar dat letterlijk een groep ontwikkelaars rond een tafel zit om na te denken hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk aan onze app of aan ons platform koppelen. En dan krijgen ze commentaren dat mensen te veel met een smartphone bezig zijn en dan komt er een schermtijdmeter. Dus daar, zo ga je het probleem niet oplossen. Nee. Dus dat is het hele... Dat is ook een beetje mijn werkveld. Maar anderzijds, de morele rust of de morele gemoedsrust als moreel kompas is wel een van van die thema's binnen de filosofie waar ik heel erg aan gehecht ben.
En is de ironie niet net dat we daar met z'n allen ontzettend naar op zoek zijn en ondertussen onszelf verliezen in het naar op zoek zijn naar rust?
Wel, 2020 is natuurlijk een heel interessant experiment geweest op dat vlak natuurlijk.
Dat
hè. Mensen, dus Seneca, Stoïcijnse filosoof, die leefde rond de start van onze jaartelling, heeft daar ook over geschreven dat mensen graag vluchten van zichzelf en dan avondjes uitplannen of met mensen samen zitten. Niet per se omdat ze die mensen zo leuk vinden, maar omdat ze niet graag bij zichzelf wilden zitten.
Vindica
Tetibi. Ja.
Prachtig eigenlijk. Eigen jezelf toe.
Of ja,
besteed tijd aan jezelf.
Ja.
Dat is
ja.
Een heel mooi gegeven.
Ja, en ik denk dat dat is natuurlijk een belangrijk thema in de Stoïcijnse filosofie, van in een chaotische wereld die voortdurend verandert, jezelf leren kennen, zodat je bij tegenslag jezelf niet voortdurend kwijtgeraakt, dat je weet waar dat je voor staat. En ja, Montaigne heeft er ook op voortgeborduurd, een 16e eeuwse Franse filosoof. Heeft een heel mooi essay over de eenzaamheid, waarin dat hij, en dat is eigenlijk ook een van mijn leidende principes in het leven, in de zin van naar mezelf toe dan. Je moet er niet naar streven dat de wereld over je praat, maar je moet leren met jezelf praten. En op een hele eerlijke manier. Je moet ook die diepste krochten in jezelf durven bezoeken. En afvragen van wie ben ik, waar wil ik voor staan. En
het doet mij denken aan wat ik van de Benedictijnse monnik heb geleerd. Waar ik af en toe ga mediteren. Zij noemen dat habitare secum. Bij jezelf wonen. Eigenlijk vertaald naar vandaag het bij jezelf kunnen uithouden. Is dat niet een enorm groot probleem voor veel mensen? En dat bedoel ik met die prikkels waar Pascal het over heeft. Mensen kunnen dat niet. Nee, omdat ze het niet leren. Omdat we het omdat we het niet leren.
Ja, Montaigne schrijft dat ook. Van dat je in je eenzaamheid een wereld voor jezelf moet zijn. En ik denk, Sartre heeft ook gezegd, als je niet bij jezelf kan zijn, dan ben je gewoon slecht gezelschap. Dus je moet eigenlijk leren om voor jezelf goed gezelschap te zijn.
En lukt Kathleen Gabriels dat?
Ja, ik kan
ben je goed gezelschap voor jezelf?
Ik kan heel gefocust in een stoel zitten zonder dat ik de kamer uit wil vluchten.
Van jezelf?
Ja, Hannah Arendt heeft er ook heel mooi over geschreven. Zij sprak over het feit dat wij allemaal twee mensen in één zijn, namelijk het voortdurend in gesprek zijn met jezelf. En als je die dialoog met jezelf kwijtraakt en als je jezelf zaken te verwijten hebt waar dat je echt boos over bent op jezelf, van hoe ben ik nu zo stom kunnen zijn? En ze zegt, dan leef je samen met een vijand die nooit vertrekt.
De Laatste Roker, dat is een boek dat je hebt meegebracht. Dat vind ik toch wel prettig. Mensen mogen hier nog boeken meebrengen. Soms zijn dat e-readers hoor. De laatste roker van Willem Frederik Hermans. Dat is zo'n beetje een dada van jou, hè, Willem Frederik Hermans?
Ja, ik ben een grote fan van zijn werk. Ik heb niet alles gelezen, maar ik kan iedereen in de academische wereld onder professoren aanraden.
Een genadeloze afrekening, hè?
Ja.
Onder hoogleraren.
Oh, maar ook met heel veel humor.
Ja.
En het kort verhaal Hoe biefstuk smaakte staat in de bundel De Laatste Roker. En dat verhaal, dat neem ik al enkele decennia met me mee.
Serieus?
Ja.
Oh, waarom? Of moeten we dat zo dadelijk even bespreken?
Dus ik had ook voor The End van Beckett kunnen kiezen. Mm. Dat is ook zo'n kort verhaal.
Maar waarom nu Hermans?
Ja, waarom? Omdat er zit humor in het verhaal, maar er zitten twee belangrijke thema's voor mij. Het ene is nostalgie en het andere is is eigenlijk die kloof tussen mensen die nooit gedicht kan raken. Dus dat je... Het is al heel moeilijk om jezelf te kennen, want je hebt aspecten van jezelf die je onbegrijpelijk vindt. Of je doet soms dingen waar dat je je van afvraagt, waarom heb ik dat gedaan of waarom heb ik dat gezegd. Maar dan ga je nog een stap verder en dan heb ik over die relatie met andere mensen. Je kan je gedachten niet uiten, misschien ook maar goed dat we dat niet kunnen. We kunnen niet in elkaars hoofd kijken. Het dichtste wat in de buurt komt is taal. Maar wat je beleeft en hoe dat je je voelt en wat je denkt, is grotendeels vanuit een zeer fundamentele eenzaamheid.
En nu gaan we luisteren hoe Willem Frederik Hermans dat in een kort verhaal giet. We maken daar een verkorte versie van. Kathleen Gabriels, moraalfilosoof, leest Willem Frederik Hermans.
Van Caruso bestaan grammofoonplaten. Opgezette dodo's zijn in diverse musea wel te vinden. Films van Marilyn Monroe worden ook nog geregeld gedraaid. Maar er bestaat geen foto, film of grammofoonplaat of zo'n soort ding dat de smaak van biefstuk in je mond brengt, zoals die 30 jaar geleden nog was. Nergens is die smaak meer te vinden. Nergens. De geleerden hebben zich toegelegd op het vastleggen van beelden, van geluiden, maar niet op dat van smaken. Hoe moeten we dat verklaren? Omdat het onmogelijk is? Of omdat niemand ooit op het idee gekomen is erom te vragen? Het is omdat de mensen zich door middel van geluid en licht oriënteren in de wereld om ze heen. Wie niet kan zien of horen, is een invalide. Maar ruiken en proeven zijn van lagere orde. Iets proeven? Geen twee mensen proeven dezelfde hap. Proeven, dat gebeurt alleen maar binnenin je. En van binnen ben je dood alleen.
Kathleen Gabriels las Willem Frederik Hermans. Ja, hoe biefstuk smaakte. Gek, hè, dat we dat niet weten 30 jaar geleden. Nog altijd niet, hè?
Het is... Dat is het komische element van het verhaal. Dus de opa-figuur die op zoek gaat naar de smaak van biefstuk uit zijn jeugd. En dan zijn zoon en schoondochter die er alles aan doen om hem die smaak terug te geven.
En is dat inderdaad zo? Waarom dat er niet is? Omdat proeven, dat gebeurt alleen maar binnenin je. Van binnen ben je dood alleen. Heerlijk, hè, die Willem Frederik Hermans.
Een vrolijke thema's op een zondagochtend.
Astor Piazzolla, mag dat voor jou?
Heel graag.
Maar dan door Alfredo Marcucci. Thank you. Astor Piazzolla, maar niet hemzelf, Libertango, maar met Alfredo Marcucci. Dat is een man die eigenlijk uit Argentinië komt naar België verhuisde om hier conciërge te worden in een plastic fabriek, maar dankzij Dirk van Esbroek en Juan Massondo toch weer in de muziek gelukkig terechtkwam. Bij mij zit nog altijd Kathleen Gabriels. Zij is moraalfilosofe en helemaal thuis in de computerwetenschappen. Filosoferen, zeg je Kathleen, is leren hoe je moet sterven en artificiële intelligentie kan je daarbij helpen.
Ja, het eerste zeg ik niet alleen, dat is een hele oude uit de wijsbegeerte.
Het tweede zou Socrates nog niet hebben kunnen verzonnen. Dat artificiële intelligentie kan helpen bij sterven.
Ja, onder meer Montaigne heeft dat opgepikt. Dus hij heeft ook een, niet over die artificiële intelligentie, maar die heeft ook een essay, Filosoferen is hoe je moet leren sterven. Namelijk, hij schrijft over de dood zijn vreemd zijn te ontnemen. En wie de dood aanvaardt, die is dat is een vrijer mens. Dan heb je dat juk van je afgeworpen. Je moet de dood eigenlijk altijd en overal verwachten. En dus dat is een heel oud thema, niet verwonderlijk, want er zijn zeer weinig zekerheden in het leven, maar onze sterfelijkheid is er één van.
Dat hebben we dichters en filosofen met elkaar gemeen natuurlijk. De dood is een beetje een core business van allebei. Als je het niet over de dood hebt als dichter of als filosoof, dan ben je eigenlijk geen dichter of filosoof. Dat tel je niet mee.
Maar ik denk dat het in elk mensenleven speelt.
De maar dood. Dat we erbij stilstaan, dat we er durven over doorredeneren.
Het doordenken, dat is misschien weer iets waar dat mensen graag van vluchten, totdat het hen natuurlijk echt op de hielen zit. Maar het is inderdaad ook bij kunstmatige intelligentie, of breder bij technologie, een thema in de zin van, en dat is ook absoluut waar, wij leven langer en gezonder dankzij wetenschap en technologie. Dus daar mogen we zeer dankbaar om zijn. Maar binnen de techniekfilosofie en filosofie in het algemeen heb je ook de transhumanisten. En zij, hun betrachting is eigenlijk om via technologie en wetenschap onszelf te overstijgen. Tot we eigenlijk als postmens eindigen. Dus die transperiode is dan die transitie. En ja, een van de verwijten die ze vaak krijgen is dat het heel dicht aanleunt bij religie. Want net zoals religie is ook een soort van hemel beloven, beloven zij, of hopen zij via technologie in hemel te komen van onsterfelijkheid. Dus er is Max Moore, dat is een van de Van die transhumanisten is geboren als Max O'Connor, als ik me niet vergis. Hij heeft zijn naam veranderd in Max Moore. Je hebt ook Tom Morrow. Dat is ook nog een van die leuke naamsveranderingen. En hij heeft een brief geschreven aan Moeder Natuur enkele decennia geleden. En om te zeggen van kijk, we zijn dankbaar voor uw werk, maar eigenlijk heb je het toch verschrikkelijk gedaan. Wij zijn...
Knoeiwerk.
Wij zijn beperkt mentaal. Wij spreken onszelf tegen. Wij kunnen maar beperkt informatie verwerken.
En geef hem eens ongelijk. Met hooguit 80 jaar is het ook weer voorbij. Je bent nog niet eens om de hoek komen kijken en het is alweer voorbij.
Ja, het is echt knoeiwerk. En dankzij technologie hopen die transhumanisten om langer te leven en idealiter een vorm van onsterfelijkheid te benaderen.
Stel nu al dat we dat zou lukken via de CRISPR-technologie. Onlangs zat hier een internationaal vermaarde CRISPR-technologica. Maar stel nu even dat dat kan. Is dat dan behartenswaardig? Moet het dan kunnen? Onsterfelijkheid.
Ja, dat is dan de volgende vraag. Hè. Soms is hetgeen wat het leven draaglijk maakt, net hetgeen dat het eindig is.
Ja.
Maar het is vooral, dus die literatuur, ik geef ook een vak over artificiële intelligentie en een aantal van die teksten zijn onderdeel van dat vak, over de singularity bijvoorbeeld, dat is eigenlijk het hypothetische moment in de toekomst waarop computers op elk mogelijk onderdeel van intelligentie veel beter zijn dan wij. Dus ook op het vlak van emotionele intelligentie enzovoort. Dus de laatste daad van de mens is die supercomputer ontwerpen en vanaf dan nemen zij het over. En je hebt...
Nu zijn er al mensen die het kunnen weten. Mensen die verantwoordelijk zijn bij Google, bij Amazon, bij Facebook, die zeggen eigenlijk zijn we dat stadion al min of meer gepasseerd. We zitten daar al in. Ik weet niet of je die fantastische documentaire kent, The Social Dilemma, waar dus die mensen aan bod komen die echt verantwoordelijk zijn voor de Googles van vandaag. En die zeggen, er zijn nog maar een paar mensen in de wereld die daar min of meer een zicht op hebben. De algoritmes hebben het gewoon van ons overgenomen.
Ja, maar dan dat gaat nog altijd over een vorm van wat we dan noemen zwakke artificiële intelligentie. Dus dat is nog altijd mensenwerk. Bij de singularity gaat het echt over een intelligentie in al haar facetten. Dus ook op... moreel vlak, ook op motorisch vlak. En op dat. Dus in die zin hebben we nog een hele lange weg te gaan. Maar je vermeldde daarnet Google. Een van de mensen die ook bij Google betrokken is Ray Kurzweil. En hij heeft in 2005 het boek The Singularity is Near geschreven. En hij zelf is van 1948, dus een babyboomer. In het boek beschrijft hij ook hoeveel pillen hij per dag neemt. Meer dan 200 om zijn eigen leven. Zo goed mogelijk en zo lang mogelijk te kunnen leven. En hij telt af naar de singularity. In ieder geval, hij doet daar ook uitspraken over wanneer dat die gaat plaatsvinden. En
wanneer gaat die plaatsvinden?
Zijn laatste voorspelling, als ik me niet vergis, is 2045. Dus nog altijd het moment dat hij het kan meemaken.
Maar, ja, zo handig is hij wel, die Ray Kurzweil. Maar dat wil dus zeggen, die singularity, dat de artificiële intelligentie het dan overneemt van de mens, van de homo sapiens.
Ja, en daar zijn ook een aantal betrachtingen om een vorm van onsterfelijkheid te bereiken. Namelijk dat we tegen dan ons brein kunnen downloaden op een chip. En dat in ieder geval ons brein verder leeft. The mind file is een term die Kurzweil gebruikt. En ook in diezelfde cursus zit het eerste hoofdstuk van Computer Power and Human Reason van Joseph Weizenbaum. En Joseph Weizenbaum is Nazi-Duitsland ontvlucht. Is computerwetenschapper geworden aan het MIT. En hij heeft eigenlijk een van de eerste chatbots ontwikkeld, Eliza. En je kan Eliza nog altijd proberen. Dat vraag ik ook altijd aan mijn studenten van ga eens het gesprek aan met Eliza. Dat is een chatbot uit de jaren 60. En Josef Weizenbaum heeft zich ook altijd sterk bezig gehouden met de morele en sociale verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar, van de ingenieur, de computerwetenschapper. Natuurlijk ook ingegeven omwille van Nazi-Duitsland, was zeer kritisch naar Werner von Braun. Ik weet niet of die naam een belletje doet rinkelen. Maar dat is iemand die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de V2-raketten.
En die dan later naar Amerika is...
En inderdaad, mee de maanlanding heeft mogelijk gemaakt. Maar hij was ook lid van de NSDAP. En hij zei over de ethische verantwoordelijkheid van zijn ontwerpen, bijvoorbeeld die V2-raket, dan zei hij, that's not my department.
Ja, maar van Brouwen wordt ook gezegd dat het een totale morele leegte was, die man. Hè? Nu, over die twee gesproken, Ray Kurzweil en Josef Weizenbaum, die hebben elkaar ontmoet in een documentaire, zal ik maar zeggen, Plug and Pray. Die kun je nog zien op YouTube. Nu, de twee staan wel lijnrecht tegenover elkaar, hè, hoewel ze computerwetenschappers zijn. De een zegt van, ik wacht eigenlijk met ongeduld af op de singularity, op het moment dat alles hier wordt overgenomen door artificiële intelligentie. En die Weizenbaum, die zegt van, die trouwens heel erg ziek is, en zegt van, kijk, ik wil eigenlijk geen technologie aan mijn lijf. Ik wil niet dat de technologie mijn ik gaat beheersen. Dan ben ik geen ik langer, dan ben ik mezelf niet langer.
Ja.
En die dus kiest om op die manier gewoon natuurlijke dood te stellen.
Het gaat, en daar in dat fragment van die documentaire komen mijn twee passies samen, namelijk die kunstmatige intelligentie en filosofie. Want het gaat eigenlijk om het niet aanvaarden van de dood bij Kurzweil. Die zegt van, nee,
precies,
geef het nog een paar decennia en mijn brein kan gedownload worden en ik leef verder. En we hebben Josef Weizenbaum, die ten eerste al heel veel vragen stelt over hoe ver moeten we gaan met technologie, maar ook hoe ver moeten we gaan met het rekken van levens. Gaan we daar niet soms te ver mee? Is er dan nog levenskwaliteit? En hij is in de loop van de productie van de documentaire overleden. Dus Josef Weizenbaum is in 2008 overleden. En je voelt, althans in die documentaire, in de montage, ik was er natuurlijk niet bij, hoe hij die dood aanvaardt. Hoe hij aanvaardt dat hij een sterfelijk wezen is die een korte tijd op aarde heeft doorgebracht, er het beste van heeft gemaakt, hoewel hij zegt van, misschien had ik bepaalde keuzes niet gemaakt, achteraf beschouwd. En ja, het summum van die scène is als hij in zijn zetel zit en naar Bach luistert. En niet zomaar Bach, maar het nummer Kom, Suser, Tod.
Maar kijk eens, je moet bij de radio gaan. Want dat gaan we nu zo dadelijk horen. Johann Sebastian Bach, Kom, Suser, Tod met Christophe Prégardien. Omdat je het ook graag hoort, neem ik aan,
ja.
Kathleen Gabriels.
Ja, heel mooi nummer. En ja, het doet me echt denken aan die documentaire.
Komm, Singen, oh,
Johann Sebastian Bach met Comme Susser Tod en natuurlijk Christophe Prégardien.
Berg en Dal met Padone.
En Kathleen Gabriel, zij is moraalfilosoof en techniek-ethica. Jij doet dus aan techniek-ethiek. Daar zit poëzie in, Kathleen. Over poëzie gesproken. Er ligt hier een gedicht voor ons dat je heel graag zou willen lezen. Het is van Leonard Nolens, Krop. Bijzonder mooi gedicht. Waarom zou je het willen lezen?
Omdat het al heel lang mijn favoriete gedicht is.
Ik vind dat eigenlijk als argument volstaan.
Ze staat bij het raam in de diepte te staren en wijst naar de mensen. Ze zegt het alweer en alweer. Het leven is niets, het is niets. Hoor toch hoe flemend dat klinkt, als ze fluistert en kreunt met die wellust. Het leven is niets, het is niets. Het zwelt haar de mond uit, een lofzang op onze vergeefsheid. Ze stelt me de dood in een duidelijk daglicht. Het leven is niets, het is niets. En ik ga al, ik raap haar weer op uit die diepte en draag haar naar bed en druk me weer tegen haar aan. Ik ruk haar gezicht naar me toe en lik en slik al haar tranen. Ik eet haar zo gulzig de krop uit de keel dat zij snikt diep in mij.
Krop van Leonard Nolens. Kathleen Gabriels. Hier spreekt een vreemd soort, ik ken het gedicht ook al heel lang, vergeefsheid uit. Tegelijkertijd is dit bijna van een absolutistische blijk van liefde voor iemand die letterlijk met krop en huid en haar kunt tot je nemen, maar dan is er ook niks mee natuurlijk. Tegelijkertijd gaat het ook over de sterfelijkheid. En de man die dan aan dat raam staat en zegt en kijkt naar beneden, het leven is niets, het is niets. Is dat iets wat je jezelf ook zou horen zeggen?
Nee, niet dat het niets is. Ik zou eerder zeggen, je verzint het toch allemaal niet. maar ik ben sowieso een heel grote poëzieliefhebber. Ik pleit voor veel meer filosofie ook, maar ook poëzie in het dagelijkse leven. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij bij de belangrijkste momenten in ons leven poëzie erbij halen. Dat gaat dan over begrafenissen, maar ook geboortes. En dat we dan voor de rest van de dagen zouden zeggen, het is niet belangrijk. Ik haal daar zoveel troost en schoonheid uit. En voor ik moraalwetenschappen ging studeren, heb ik ook Germaanse gestudeerd. En het is ook een heel mooie herinnering aan Hugo Brems, die dit gedicht voorlas. Hij heeft een prachtige stem. Maar het was al lang tevoren een van mijn favoriete gedichten uit Vlaanderen.
Want nu zit je in Nederland en je woont ook daar in Nederland. Hè? Dat is Limburg toch, hè? Berg en, hoe heet het weer? Dal? Nee.
Berg en Ter Blijt.
Berg en Ter Blijt.
Ja, dus letterlijk zit ik altijd op een berg als ik thuis ben.
Fantastisch. Even naar jouw vakgebied. Met technologie is het zoals met het leven. Je kunt er voor of tegen zijn. Het heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Neem nu bijvoorbeeld drones. Je zegt van drones, dat is een hele mooie toepassing bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Je ziet dat Vlaamse ziekenhuizen nu zelfs bloed laten transporteren via drones. Er is in een hik en een flik geregeld. Het is veilig en snel bovendien en efficiënt. En ik denk ook niet echt heel duur. Maar drones kunnen ook tegen ons worden gebruikt.
Ja, tegen ons, dat klinkt dan alsof die een handelingsvermogen hebben. Maar er zitten natuurlijk nog altijd mensen achter. Het is inderdaad zo dat er een hele discussie is over de inzet van drones en bij uitbreiding AI in het algemeen bij conflicten. En dat is een hele discussie. Tot nu zit er nog een zogenaamde human in the loop. Dus die wordt nog aangestuurd door mensen. En de discussie is, kan die mens daaruit? Kan die human out the loop? En dat is dan natuurlijk een heel moeilijk vaarwater, want wie is dan verantwoordelijk?
En betekent dat dat die killerrobots, zoals ze worden genoemd, dat die eigenlijk op eigen houtje handelen? Of hoe zit
wel,
het?
Ja,
of
maar
geprogrammeerd?
Op basis van de data die ze, de data-input die ze krijgen, en dat ze dan autonoom kunnen beslissen om over te gaan tot een aanval. Maar autonoom betekent hier wel zonder menselijke supervisie. Dat is niet vergelijkbaar met menselijke autonomie.
En worden jullie er dan bijgehaald, moraalfilosofen? Want in Nederland, kennelijk, is dat heel gebruikelijk. Je hebt dat gezien bij wat dan de coronamelder wordt genoemd in Nederland, bij ons de corona-alert. Mm-hmm. Daar gaat de techniek samen zitten, de mensen van de gezondheid, de moraalwetenschappers. Mm-hmm. In Vlaanderen heb ik dat allemaal nog niet zo zien gebeuren, hoor.
Wel, in België is er al een ban op killerrobots, dus er mag wel onderzoek naar gebeuren, maar ze mogen hier niet geproduceerd worden. Maar je bedoelt breder die techniek, filosofische
vragen. Bij corona bijvoorbeeld,
vragen.
Bij de coronamelder, daar gaan jullie dan samen zitten. Ja, eigenlijk, om het even, welke nieuwe technologische toepassing?
Wel, bij de coronamelder in Nederland was het zo dat die van in het begin door ethici is begeleid. In België heeft het kabinet de Bakker toen nog wel gekozen voor een ethische commissie. Dus die hebben dan wel een internationale ethische commissie samengesteld. Daar was ik ook voor gevraagd, maar omwille van de coronasituatie op de universiteit heb ik dat er helaas niet bij kunnen nemen. Ik denk dat dat super interessant zou geweest zijn. Maar inderdaad, in Nederland zijn ze echt veel publieker aanwezig geweest, om het zo te zeggen. Ze zijn van in het begin, hebben ze die ontwikkeling getrokken toen dat de bedrijven hun ideeën uit de doeken konden doen. Was dat ook online via een zogenaamde appathon. Dus burgers konden volgen, konden vragen stellen.
Maar ik denk dat wij hoe langer hoe meer, hoe langer hoe meer we de dingen kunnen, vragen moeten gaan stellen of we ze ook wel willen. En dan zijn jullie toch brood nodig. Enfin, niet alleen jullie. Maatschappelijk debat daarover.
Maar er zijn twee vanuit filosofisch standpunt zeer interessante aspecten aan de coronacrisis. Dus wat ik al eerder vermeldde, dat corona heel veel levens op pauze heeft gezet, waardoor dat mensen existentiële filosofische vragen stelden, die ze dan misschien moesten stellen, die ze eerder konden vermijden. En ten tweede is het eigenlijk al die ethische thema's in het publieke debat. Van triage tot de volgorde van vaccineren, tot de corona-app. Ja, als er nu nog iemand twijfelt aan het praktische nut van filosofie en ethiek,
dan mag die opstaan. Dat is waar. Dat heb ik nog nooit bekeken. Er is een Myrdin de Kouter uit de muzikale familie. Belgisch gitarist en klarinetist. Jongste zoon van Koen en broer van Wazo, Vigdis en Dajo. Allemaal beroepsmuzikanten. Thank you. Myrdin uit de dynastie de Kouter, geweldige flamenco-gitarist, een madrigaal. Bij mij zit nog heel even Kathleen Gabriels, moraalfilosoof en helemaal thuis in de techniek-ethiek. Kathleen, wat is jouw credo?
Ik heb er verschillende, maar één ervan is dat het belang van een goede mentor nooit onderschat mag worden.
En ik denk dat je nu een brief zou willen lezen, voorlezen van Camus, Albert Camus, aan zijn vroegere leraar. Ja. En hij heeft die brief voorgelezen bij de uitreiking van de Nobelprijs Literatuur die hij kreeg in 1957.
Beste meneer Germain, ik heb het lawaai om me heen van al deze dagen wat laten verstommen, alvorens vanuit de grond van mijn hart het woord tot u te richten. De veel te grote eer die mij is bewezen, heb ik niet gezocht en niet gevraagd. Maar toen ik het nieuws vernam, was u, na mijn moeder, de eerste aan wie ik dacht. Zonder u, zonder de liefdevolle hand die u heeft uitgestoken naar het arme jongetje dat ik was. Zonder uw lessen en uw voorbeeld zou niets van dat alles zijn gebeurd. Ik onderschat dit soort eerbetoon niet. Maar het is op zijn minst een gelegenheid om u te vertellen wat u voor mij heeft betekend en nog altijd voor mij betekent. En om te verzekeren dat uw inspanningen, uw werk en het grootmoedige hart dat u erin legde, blijven voortleven in een van uw scholiertjes, die ondanks zijn leeftijd voortdurend nog uw dankbare leerling is. Mijn allerdierbaarste groeten, Albert Camus.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.